Goedenavond. Nou, ontzettend hartelijk welkom, dames en heren. 23 november 2001, vrijdagavond. Carré, ik vind het ontzettend moedig dat u met bijna 2000 ongelovigen in oorlogstijd bij elkaar durft te kruipen. Dat vind ik echt. En ik zou zeggen, dames, geniet er nog een beetje van. Het is een van de laatste keren dat u ongesluierd in Carré zit, hè? En onbesneden, dus, hè? Ik zat gisteren in de tram, voor me zat een Amerikaanse toerist met een beetje roos op zijn schouders. Ik denk, niet ademen wegwezen. Gezellig, zo'n oorlog? Ja, leuk hè? Ja. En Kabul ligt helemaal in puin, maar de Nederlandse aannemers hebben al offerte uitgebracht. Ja, het is voor mij lekker. Ik woon hier om de hoek. Dus normaal zit ik altijd in de file naar de voorstelling. En nu u, dus ook wel eens anders. Ik ben lekker op de fiets gekomen. Nou, ik heb een late fietsen. Nou, vandaag niet. Vandaag was ik zelf ook heel laat. Ik moest even naar Utrecht en ik zat zelf ook in de file trouwens. De reden dat ik naar Utrecht moest was minder leuk. Ik heb vandaag, een van mijn beste vrienden begraven. En u zult zeggen, wat hebben wij daarmee te maken? Niets. En anderen zullen nu denken, zo begint hij elke avond. Alsof ik 200 vrienden heb, weet je. Het is. Maar het is raar. Ik reed Utrecht uit en toen kwam ik in de file en er was een lifter. En ik neem nooit lifters mee. Dat is een tip van Jaap van Zweden. En. ja. Nee, ik weet niet. Lifters zijn vaak gek. Tenminste, in mijn geval. Een tijdje geleden dat ik er een bij me zei halverwege. Bent u Joep van het Hek? Ik zei ja, ik ook. Nou, dat. Ja, maar ik weet niet, ik ben überhaupt een beetje mensenschuw aan het worden. Steeds vaker dat ik op straat loop dat er iemand naar me toe komt. Hey, Joep, ik ken een mop. Zelfs als ik zelf een slagerij binnenkom. Hey, ben je slager? Kijk, vlees. Ja, maar het zijn ook altijd van die moppen, weet je wel, die zo ordinair zijn. Dat ik ze helemaal niet kan gebruiken, want u wil dat soort moppen niet horen. Ik zal een voorbeeld geven. Hey, Joep, ik ken een mop. Staan twee flesjes bier in de ijskast. Zit hij tegen een ander pijpje? Zit hij aan de nee, ik heb een beugel. U vindt het wel leuk? Oh, nou. Dan heb ik me vergist. Dat kan ook. Nee, maar lifters, het is vaak raar volk. Het zijn ook vaak van die afgehaschte Duitsers, weet je wel. Ik kan het niet goed uitleggen. Ah, deze was wel bijzonder. Deze was wat ouder, had een koffer bij zich en een tas. En hij was ook wel, hij was wel leuk eigenlijk. Hij had gevoel voor humor. Want ik zei al, ik stond in de file en hij deed mijn deur open en zei, ontzettend aardig dat u voor me stopt. Nou, daar kon ik wel weer om lachen. Dus ik zei, nou, stap maar in, stap in. Ik zei, waar moet je naartoe? Ik ga daarheen waar u heen wil. Ik denk, och, Jezus. Ik zei, nou, ik ga naar Amsterdam. Ja, dat was ook goed. Nou, tijdje stil, zit hij op een gegeven moment, zwaar als ik rook. Ik zei, nee hoor, ga de gang. Nee, ik rook niet, ik wou het alleen even weten. En dan is Amsterdam nog een tering en kastje, hoor. Nou, weer een tijdje stil, op een gegeven moment zegt hij, wat weet u van het fruitvliegje? Pardon? Wat weet u van het fruitvliegje? Ik zeg, ik weet niks van het fruitvliegje. Dat vind ik altijd raar, fruitvliegjes. Je hebt fruit ligt op de fruitschaal. Fruit komt op een gegeven moment op de grens, dat is lekker en bedorven. En opeens heb je fruitvliegjes. Vraag ik me altijd af, waar komt dat fruitvliegje vandaan? Hoe is dat fruitvliegje dat daar op die ene fruitschaal van ruik lag te bederven? Vreemd. Ik zeg, meneer, ik denk een soort strontvlieg, maar dan voor fruit. Ik weet het ook niet. Ja, dat vind ik dus een te gemakkelijk antwoord. Denkt u maar eens even aan een vakantiebungalow ergens diep in de Ardennen. De eigenaar gaat weg, laat per ongeluk 4 pruimen op de fruitschaal liggen. Komt na 5 weken terug, fruitvliegjes. Dat is mijn vraag. Hoe wisten die fruitvliegjes dat daar diep in de Ardennen, in die bungalow waar verder nooit iemand komt, 4 pruimen lagen te bederven? Vraag 2, hoe komen ze aan de sleutel? Ik zeg, meneer, geen idee. Nou, weer een tijdje stil. Op een gegeven moment zegt hij, wat gaat u doen in Amsterdam? Ik zeg, ik ga daar werken. Oh, wat doet u voor werk? Ik zeg, ik ben artiest, ik treed op. Huh? Loopt het? Oh, net aan. Hij zegt, ach, nu zie ik het. U bent die man van Flappy en van Buckler, is het niet? Zeg, dat kutkonijn wordt nog steeds gedraaid met kerst, hè? Mag ik u eens een vraag stellen? Vindt u zichzelf wel leuk? Ik zeg, u wil eruit bij Vinkeveen? Dat lijkt me altijd lastig als je artiest bent en je vindt jezelf op een gegeven moment niet meer leuk. Maar je moet toch verder, want je hebt allerlei hypothecaire verplichtingen. Of zoals in het geval van artiest, alimentatie. Kijk, luister. Stel je bent een artiest, maar dan zo'n artiest waar de vrouwen voor vallen, zou ik maar zeggen. Dus je komt oplopen en de dampende slipjes die vliegen om je oren. Ja, dat ken ik wel. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Nou, Carré is niet zo'n heel goed voorbeeld. Hooguit ingebreide W-kamp onderbroek uit Diemen. Hou aan. Weet je, dus... Het lijkt me zo erg dat je bent zo'n artiest, echt zo'n artiest met een vrouw vervallen. Zo'n Tom Jones-achtige René Vroeger of andersom. En je staat voor zo'n zaal met dampende vrouwen. En je beseft op dat moment dat je eigenlijk een nicht bent als een paard. Dat is toch jammer? Als je niet meer in jezelf gelooft. Stel, je bent dominee en je gelooft niet meer in God. Maar ja, je bent 55. Ja, andere vraag. Als u vanavond op gaat treden, waar gaat u het over hebben? Ik zeg, weet nog niet, als je het wil weten, kom kijken. Nee, kom niet kijken. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, ja, ik hou niet zo van cabaret. Nou, ik hou wel van cabaret, maar ik heb een ongelooflijke hekel aan cabaret publiek. Ja, dat zei hij, hè? Dat zeg ik dan niet, hè? Dat zei hij. Ik zeg, wat anders? Ja, vind ik vervelende mensen die zitten bij u in de zaal. En dat zijn van die mensen die het op voorhand al een beetje met u eens zijn. En dan gaat u allemaal grapjes maken, en dan vinden zij dat ook. En dan gaat u allemaal kleinburgerlijke dingen aansnijden, en dan vinden zij dat ook. Maar dan moet je na de voorstelling gewoon eens achter zo'n stelletje van rij 9 aanrijden. Richting Purmerend. En dan kom je bij zo'n lullige bungalow met van die pompoenen op het tuinpad. Zo, daar ben ik toch wel... Of ik bij je thuis geweest ben. Ja. Ik zit er echt kijken, hij was bij ons. Hij zei trouwens, ik ben een keer bij u geweest. Ik ben een keer bij u geweest in Carré, een aantal jaar geleden. Toen zaten we bovenin, toen hadden we een arrangementje met de zaak. Ja, ik ben er heel goed. Toen stond u ook op dat podium en u ging ontzettend tekeer. En u hield daar niet van en u hield daar niet van. Nou, dat hield de zaal dan ook niet van. En u hield niet van mensen die voordrongen. Nou, dat vond de zaal ook heel vervelend. En in de pauze werd godverdomme 3 keer een kop koffie uit mijn poten gelopen. Dat zou toevallig maar... Ik had zo'n plek omdat ik niet kon pissen, man. Zo de middel. Oh ja, het ging je voor de pauze, dat weet ik nog. Voor de pauze ging je heel bot, hè. Veel vloeken en grove talen en zo. Maar dat schijnen die mensen ook leuk te vinden bij u. En toen ging u na de pauze opeens heel gevoelig doen. Zo van even laten horen dat u wel nadacht, zou ik maar zeggen. En toen ging u een liedje zingen over de armoede. En dat vond ik ook nog wel handig, dat u dat zong in een vol carré. Ja, en u zong dat u dat heel erg vond, de armoede, voor die mensen. Dat het niet meeviel als je arm was. Nou, en die zaten zo te kijken, ja, god, dat is een mooi liedje. Wat is hij toch gevoelig, wat is hij toch geëngageerd. En toen was de voorstelling voorbij, er gebeurde iets interessants. Want er stond een voorcarré aan de Amstel, zo'n man met zo'n dakloze krant. Toen dacht ik, nou, die gaat lekker afgevuld naar huis toe. Maar toen was het publiek het liedje vergeten. Het leek wel of we voor de vereniging van Alzheimer-patiënten had opgetreden, zou ik maar zeggen. Het enige wat die kerel naar zijn kop kreeg, waren een paar opmerkingen op uw niveau, maar dan van hun, nou, dan weet je het wel. Hij zei, waar ga je het vanavond over hebben? Ik zeg, vanavond vertel ik een verhaal dat ik Utrecht uitrij en dat ik een lift tegenkom. Hij zei, nou, dat is dan ook toevallig. Hij zei, wat is er met die lift? Ik zei, nou, die doet een beetje raar. Die stelt in het begin een paar rare vragen. Ik zei, oh, dat heb ik gelukkig niet gedaan. Ik zei, maar hoe komt dat? Ik zei, die lift is een beetje ziek in zijn hoofd. Ik zei, wat heeft hij dan? Ik zei, die heeft last van burn-out. Ik zei, oh, dat heb ik ook. Hij zei, maar weet je hoe je daaraan komt, aan burn-out? Ik zei, nee. Hij zei, burn-out, dat krijg je op de dag dat je beseft dat je maar 1 keer rond mag lopen op deze wereld. Je hebt maar 1 leven. En dat je tijdens dat ene leven 30 jaar lang totaal zinloos werk hebt gedaan. Ik zei, dan krijg je burn-out. Ik zei, ja, dan krijg je burn-out. Ik zei, nou, er zouden wel heel veel mensen burn-out moeten hebben. Hij zei, ja, maar weet u wat de verschijnselen zijn van burn-out? Ik zei, nee. Hij zei, ik kan zomaar opeens gaan huilen. Ik zei, nou, doe maar niet. Hij zei, je hebt last van concentratieproblemen. En je slaapt heel slecht en je hebt geen zin in seks. Ik zei, dat laatste lijkt me echt een vervelende combinatie. Je slaapt heel slecht en je hebt geen zin in seks. Ik slaap altijd slecht omdat ik zin in seks heb. En na een half uur woelen zegt mijn vrouw altijd, nou, doe dat maar even. Ja, die wil ook slapen. Hij zei, dan bij mij is het anders. Ik heb wel zin in seks, maar mijn vrouw heeft geen zin in seks. Nou ja, mijn vrouw heeft wel zin in seks, maar niet met mij. Nee, dan komt mijn vrouw, namelijk een verhouding met onze huisarts. Daar ben ik sinds een dag of wat ben ik daarachter. Ik ging namelijk naar de dokter. Ik zei, dokter, mijn vrouw heeft geen zin in seks. Die, nou, dat zou ik niet willen zeggen. En nou blijkt dat mijn vrouw en de dokter doen het al 5 jaar, 3 keer per week. Nou vind ik dat allemaal niet zo erg. Het zijn volwassen mensen, vrijheid, blijheid. Ze moeten zelf weten wat ze doen. Dus dat ze het samen doen, nogmaals, dat moeten ze zelf weten. Maar wat ik de dokter wel kwalijk neem, is dat hij mij er 5 jaar lang een rekening over gestuurd heeft. Dat vind ik niet helemaal klop. Ik zeg, dus u bent best wel zielig. Zegt hij, nee, ik ben niet zielig, ik ben handel. Want kijk, ik ben ziek en dan ga ik naar de dokter en dan moet ik voor betalen. Dan krijg ik medicijnen en dan ga ik naar de apotheek en dan moet ik voor betalen. En omdat ik ziek in mijn hoofd ben, moet ik naar de psychiater. En dan moet ik voor betalen. Ik stop in een therapietje en dan moet ik voor betalen. En omdat mijn vrouw niet meer met me wil hutsen flutsen, wil ik gaan scheiden. Dus dan ga ik naar de advocaat en dan moet ik voor betalen. En de advocaat was heel blij dat ik kwam, want die wou ook gaan scheiden. Maar die kon het tot nu toe niet betalen. Dus die was heel blij dat ik ging scheiden, want dan kon hij ook gaan scheiden. Maar omdat ik ga scheiden, heb ik een ander huis nodig. Dus dan ga ik met de makelaar en dan moet ik voor betalen. En de makelaar zegt, ja, ik heb op dit moment geen huis. Maar de roddel gaat erop dat misschien de advocaat van zijn vrouw afgaat. Dus dan komt er een huis vrij. En uiteindelijk kom je elkaar allemaal weer tegen bij IKEA. Hij zegt dus, ik ben best wel zielig. Ik zeg, maar meneer, luister, het is niet alleen zielig, het is ook handel. Maar alles is op dit moment handel. Oorlog is handel, honger is handel, Maxima is handel, Volendam, Enschede, alles is handel. Honger is ook handel, dat viel me laatst op. Je hebt nu zo'n... Wacht even, dan moet ik even goed uitleggen. Waarom is honger handel? Ik leg het uit. Je hebt nu een loterij en die loterij die kent u niet. Die heet de postcode loterij. En die kent u niet, want dat is een loterij van hele domme mensen. Nee, echt hele domme mensen. Alleen het laagste van het laagste doet mee aan de postcode loterij. Als die mensen ook wat winnen, krijgen ze zo'n cheque, anders geloven ze niet dat het veel is. Dan heb je een beetje een idee waar ik het over heb, ja? Maar de opbrengst van de postcode loterij die gaat zogenaamd naar de derde wereld. Als je ook aan iemand vraagt, waarom doe je mee? Ja, omdat de opbrengst van de derde wereld gaat, dan help ik de arme mensen. Toch? Tot ze wat winnen. Dan is er nooit een zin, nee, ik hoef die cheque niet, doe die maar lekker naar Afrika, want daarom deed ik mee. En doe die BMW ook maar die kant uit, want dan kan je nog lekker hard rijden zonder dat je geflitst wordt. Ik heb een zoontje. En mijn zoontje is 11 jaar oud. En mijn zoontje stelt mij steeds moeilijkere vragen. En de volgende vraag heeft hij nog niet gesteld, maar gaat hij ongetwijfeld een keer aan me stellen. Hij zal op een dag tegen me zeggen, papa, aan het begin van deze eeuw, vlak voor de oorlog, toen ontploften wij in Nederland zo'n beetje van de welvaart. Maar dat was ook een werelddeel en dat krepeerde van de honger. Papa, wat deden jullie daar toen aan? Ik zeg, nou, daar hadden wij een heel goed lopende loterij van gemaakt. Met daaraan gekoppeld een heel gezellig amusementsprogramma. Gepresenteerd door Caroline Pensen. Maar dat wisten die negers niet. Anders hadden ze het geld alsnog geweigerd. Want ook honger kent zijn grenzen. Maar je durft het toch ook tegen niemand te vertellen. Dat wij met z'n allen zo godvergeten diep gezakt zijn. Dat we van de honger in de derde wereld een door de miljardair John de Mol georganiseerde loterij hebben gemaakt. Waarop de lifter tegen me zei, meneer Van Dijk, waarom krijgt u zelf eigenlijk nooit een burn-out? Ik zei, hoezo? Hij zei, nou, dit soort dingen vertelt u ook al lang. En het helpt niet echt, hè? Dus als iemand zinloos werk doet...